Het is februari 2021, een paar maanden voordat ik Kees ontmoet. We zitten in een serieuze lockdown, sneeuwstorm en de avondklok tikt bijna 9 uur aan. Het is tijd voor Tinder. Ik maak een profiel aan en tussen de woorden wijsneus, koppig en wispelturig zet ik ook celiacie. Het is maar dat je het weet voordat je naast me komt zitten aan de bar met je glas vol gluten bier. Want hier wordt niet dronken gezoend of met consumptie in mijn gezicht gepraat. Die ambitie heb ik overigens nooit gehad. Maar nu word ik er ziek van, dus die 1,5 meter afstand komt me heel goed uit. Om een en ander ook een beetje aantrekkelijk te maken, gooi ik er nog wat charmante eigenschappen tegenaan. Energiek, positief en ondernemend. Tevreden met mezelf, klik ik op opslaan. Ik trek een fles drank open en loop hem dan met het datingprofiel op mijn voorhoofd mijn favoriete online kroeg Tinder in. Het is al druk en ik wurm me door de hordes mannen heen rechtstreeks naar de bar. Daar ga ik zitten. Een drankje bestellen, een beetje flirten met de barman en zelf uitkiezen wie er links en rechts naast me op de barkruk gaan zitten. Binnen no time zit ik met zo'n 10 mannen aan de bar. Ik geef de grote gespierde brandweerman rechts van me het voordeel van de twijfel. Behendig negeer ik de andere mannen die tegen me praten en ga ik op in deze verleidelijke vuurvechter. Mijn rooksignalen zijn overduidelijk en ik voel het van binnen al vlammen. Maar opeens vuurt hij vernietigende woorden op me af. Hey shit, ik zie in je profiel celiacie staan. Ik ken iemand die dat heeft, maar mij niet gezien hoor. Ik ben een Bourgondiër en ik wil eten wat, waar en wanneer ik dat wil. Jouw ziekte past niet in mijn leven. Daar wil ik niks mee te maken hebben. En met een rotgang word ik van mijn kruk afgeswiped. Even moet ik bijkomen, maar dan steekt hij zijn hand uit. En met een krachtige beweging zet hij me terug aan de bar. Hij heeft toch wel interesse, zegt hij. Gewoon, in een avontuurtje. Niks serieus hoor, maar voor de spanning. Dat ziet hij wel zitten. Dan slaan we het eten gewoon over. Want hé, je ziet er wel goed uit. Ik kijk hem aan. En zonder met mijn ogen te knipperen, swipe ik hem regelrecht de prullenbak in.
Onderweg, op weg, met alles wat ik heb. Onderweg, op weg, want wat ik altijd al had, is alles wat ik heb. Is alles wat ik heb.
Dit is Volg je eigen podcast. De plek om te ontdekken wat het betekent om echt je eigen pad te volgen. In deze podcast gaan we op reis langs verhalen, gesprekken en oefeningen die allemaal draaien om 1 ding. Hoe ga je om met de heftige hobbels van het leven? En hoe vind je in verloren sporen je eigen pad? Mijn naam is Kieke Jaspers.
En mijn naam is Robert Huusken.
En het is alweer de 6e aflevering van Volg je eigen podcast. En superleuk dat je weer kijkt. En vandaag gaan Kiki en ik in gesprek met een bijzondere gast, namelijk Joanna Duarte. Joanna, welkom.
Dankjewel.
Superleuk dat je er bent. Kiki, waar kennen jullie elkaar eigenlijk van?
Ja, nou dat is, ik denk, zo'n 15 jaar geleden. Dat jij een jaar of 10 was. Misschien zelfs nog ietsje jonger. En ik leerde de moeder van Joanna kennen. En wij kwamen ook terecht in dezelfde vriendengroep. Dat is ook de vriendengroep waar ik over schrijf in mijn boek Verloren Sporen. En Joanna kwam als klein meisje ook heel vaak mee. Hè? Dan hadden we een barbecue of een feestje. En zo leerde ik jou kennen. Ja. En hoe klein je ook was, jij was altijd zo'n grootse persoonlijkheid. Zo moet ik dat zeggen. Jij was er. Jij was heel... aanwezig. Ik denk dat dat een heel mooie manier is om dat te verwoorden.
Ja. Ja, dat heb ik nog steeds wel, denk ik.
Dat heb je nog steeds wel, ja. Ja, inderdaad. Ja, als jij binnenkomt, dan komt er ook echt iemand binnen. Ja. En vanaf die tijd zijn we elkaar eigenlijk nooit meer uit het oog verloren. We zijn elkaar blijven volgen. We hebben ook op afstand veel dingen met elkaar meegemaakt. Jij hebt heel veel meegemaakt in die afgelopen jaren. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, ik heb in de afgelopen jaren natuurlijk mijn onderbeenamputatie gehad. Mm-hmm. Dus dat was wel pittig. En mijn nieren wat erbij komt kijken, mijn nierfalen. En in die tijd ook altijd wel contact met jou gehad. Veel gewandeld, veel gekletst.
Ja.
Ja,
ja, ja, want ik vraag me af, en ik weet ook helemaal niet of dat jij dat weet, hoe lang jij eigenlijk in totaal in het ziekenhuis hebt gelegen. Want in mijn herinnering is dat echt, nou ja, ieder jaar wel weken, maanden dat jij in het ziekenhuis lag.
Ja, laatst hadden we gezien dat ik in 3 jaar tijd 283 afspraken gehad heb.
Jeez.
Ja.
Ja.
Dus dat was een hoop.
Ja. En qua operaties, volgens mij tik je toch wel 20 of 21 aan, hè? Ja,
20.
Bizar. Ja.
Het thema van deze aflevering hebben we echt supermooi bedacht, denk ik, Kiki, is onbeperkt daten. Mm-hmm. Of onbeperkt liefde, hoe je het eigenlijk wil noemen.
Ja.
En ik ben dan ook wel benieuwd, Joanna, wat stond er in jouw datingprofiel?
Ik had eigenlijk als eerste mijn interesse staan. Dus dat ik een ijshockeyfan ben en graag Formule 1 kijk. En eigenlijk ook om te laten merken dat ik geen meisje ben. En gelijk daaronder had ik het woord amputee staan. Zodat mensen gelijk wisten waar ze aan toe waren bij mij.
Was dat, vond je dat moeilijk om dat erin te zetten? Want ik kan me misschien ook voorstellen dat je daarover twijfelt. Dus je denkt, misschien moet ik dat niet doen.
Nee, eigenlijk niet. Want ik had zoiets, als mensen dat niet leuk vinden, dan kunnen ze bij voorbaat al naar links swipen. En dan weet ik het ook niet.
Ja,
ja.
Eigenlijk ook waar jij, Kiki, over na hebt gedacht, heb je al in een eerdere podcastaflevering verteld, hè?
Ja, ik vond het wel heel erg lastig om die keuze te maken. En om mij heen hoorde ik veel mensen zeggen van, nou, dat hoef je er toch niet in te zetten. In mijn geval dat ik celiakie heb, want je bent toch zoveel meer dan dat. Maar ik vond dat het zoveel impact heeft op het leven en op mijn leven en dus ook van een potentiële partner. Ja, dat wel echt een heel belangrijk onderdeel is van wie ik ben en hoe ik mijn leven leid.
Ja.
Heb je dan ook dat je want dat heb ik zelf ook wel eens gezien op Tinder of wat voor apps, dat je dan bijvoorbeeld juist een foto daarvan plaatst, dat mensen ook zien wat het betekent. Hoeft niet per se details te zijn, maar je ziet dat soms wel op de foto. Maar je hebt ook mensen die vermijden het eigenlijk. Dus dat je daar dan juist niet een foto van maakt of het probeert te bedekken of wat dan ook. Hoe heb jij dat gedaan?
Ja, ik heb 1 foto waar ik best wel trots op ben. Dat is voor een metro in Canada. En daar kun je wel zien dat ik een prothese draag. Dus die had ik wel op mijn Tinder-profiel staan. Zodat het wel gewoon te zien was.
Ja, dat is meteen de foto voor het fotomoment die jij gekozen hebt. En de kijkers die kunnen natuurlijk nu de foto ook in beeld zien. Maar voor de luisteraars, je zegt net al van dat is een foto waar ik voor een metro sta. Wil je eens vertellen wat daar te zien is, waar je bent?
Ja, ik sta daar op een van de bekendste metrostations in Canada. En mijn idee was eigenlijk op het moment dat de metro wegrijdt om daar voor te staan en daar een foto van te maken. Dus jij bent heel scherp in beeld en de metro achter jou die vervaagt naar zijn volgende bestemming. En jij staat op die plek.
Ja.
Ja.
En waarom is deze foto zo bijzonder voor jou?
Dat is de eerste foto waar ik daadwerkelijk laat zien dat ik ook een prothese heb. Die ook echt op beeld te zien is.
Ja. Ja. Want kun je eens iets vertellen? Want je vertelde net al van, ik heb een prothese en ik heb amputee, heb ik in mijn datingprofiel staan. Maar wat is er eigenlijk gebeurd?
Ik heb in 2022, heb ik een dag na mijn verjaardag een bloedvergiftiging gehad. Dus toen kwamen we in het ziekenhuis en toen had ik al 41 graden koorts, zoiets. Dus dat was wel echt levensbedreigend. En toen was eigenlijk de enige oplossing nog de enige redding een onderbeenamputatie. Dus ja, de keuze had ik niet. Maar ja, achteraf is het ook wel beter geweest. Ja.
Want jij bent toen met spoed naar het ziekenhuis gegaan?
Ja, klopt.
Dan krijg je te horen dat ze je gaan opereren. Dat je wakker gaat worden zonder onderbeen.
Mm.
Neem ons eens mee. Hoe gaat zoiets? Hoe werkt dat?
Ik was zo ziek. En ik had natuurlijk super erg koorts, dat ik eigenlijk het besef niet had wat er ging gebeuren. En toen stond ik eenmaal voor de OK. En toen kreeg ik echt een enorme paniekaanval. Ik moest best wel huilen en wat hyperventileren. En ik was natuurlijk net een dag 22. Dus de bedoeling is dat jij alleen naar de operatiekamer gaat, want je bent volwassen. Maar ik was zo in paniek en ik heb echt gevraagd, mag mama alsjeblieft met me mee? Ah. En toen mocht mama met mij mee. En dat stelde me ook wel gerust.
Ja.
Ja.
En was er iets waar je bang voor was?
Op dat moment had ik een relatie en ik was vooral heel bang op het feit, zou hij mij nog leuk vinden als ik mijn onderbeen mis? Dat was eigenlijk mijn grootste zorg wat ik had op dat moment.
Ja.
Ja. En achteraf bleek dat niet nodig te zijn en ben ik daar nooit op afgekeurd.
Ik kan me wel voorstellen dat je daarover in zit, dat je dat denkt.
Ja.
Want ja, er verandert ook nogal iets. Ik weet niet, had je bijvoorbeeld veel zorg nodig daarna, want je moet denk ik een heel revalidatieproces in.
Zorg zelf had ik niet heel veel nodig, maar je bent wel afhankelijk. Je kan nergens zelf komen, want je zit in een rolstoel of je loopt op krukken. Dus je moet of gebracht worden door iemand of iemand moet naar jou thuis komen. Dus afhankelijke vond ik wel heel lastig, want ik ben echt een vrije vogel en ik ga het liefst zelf op pad. En dat kon toen niet. Dat vond ik denk ik het moeilijkste van alles.
Ja. En mensen die nu zitten te kijken, die zien misschien jouw gezicht, denken die ken ik ergens van. Dat kan kloppen, want jij hebt jouw verhaal ook helemaal gedeeld op TikTok.
Ja, klopt. Ja.
En niet onopgemerkt, best wel veel volgers.
Ja, ik zit nu op 54.000 volgers, zoiets.
Kun je nagaan, Kiki. Ja. Heel veel is dat. Wat was jouw drijfveer om dat verhaal te delen?
Ik heb gemerkt dat het voor niet iedereen vanzelfsprekend is om zoiets een plekje te kunnen geven. En door middel van mijn filmpjes anderen laten zien dat het normaal is om erover te praten. En dat het normaal is dat bepaalde dingen eng zijn. Maar dat je juist verder komt door erover te praten. Want zolang jij mentaal aan het revalideren bent, lukt het lichamelijk ook een stuk makkelijker.
Mm-hmm.
Ja.
En hoe werd dat ontvangen?
Heel positief. Ja, ik heb een hoop berichtjes gehad en ook meiden die dankzij mijn verhaal de stap durfden te zetten om ook een amputatie te ondergaan wegens onderliggende ziekte. En daar heb ik nu ook nog wel contact mee en daar gaat het ook heel goed mee. Ook mentaal gaat het daar goed mee. Dus die hebben ook wel kracht uit mijn filmpjes gehaald. Dus dat is heel mooi om terug te horen.
Ja
supermooi.
Ja.
En heb jij een idee hoe het komt dat jij mentaal zo eigenlijk die knop om hebt kunnen zetten? Want je bent heel snel gerevalideerd, hè? Je hebt het over het fotomoment, de foto bij de metro. Daartussenin, dus tussen de amputatie en die foto, hoe lang zit daartussen?
Een half jaar ongeveer.
Ja. Hoe heb je dat gedaan?
Ik had natuurlijk best wel vanuit het verleden wat ziekenhuiservaring. Dus ik wist wel hoe het was om in het ziekenhuis te liggen en om te herstellen van een operatie. Nou ben ik natuurlijk nog nooit eerder een ledemaat verloren. Ja. Dus dat was wel lastiger. Maar het heeft mij wel heel erg geholpen om het stukje mentaal even aan de kant te zetten. Of ja, niet echt aan de kant te zetten. Eigenlijk om het juist aan te gaan. Maar wel om je te focussen op het lichamelijke. En het mentale daarin gaat automatisch eigenlijk. Is bij mij automatisch gegaan. Ja.
Hoe heb jij die reis van Joanna ervaren? Jij kent haar goed.
Mm-hmm. Ja, ik heb dat natuurlijk van een afstandje gezien. Meegekregen. Wat je al zegt, hè, van ik heb al zoveel ziekenhuiservaring, maar dit is wel een hele andere ervaring. Ik denk wel dat het ook echt in jou zit. Als ik dan ook terugkijk naar dat kleine meisje wat ik toen leerde kennen. Zoveel pit, maar zoveel kracht en zoveel wijsheid. En ik weet nog in de periode dat ik ziek was, toen heb je mij zo geholpen met eigenlijk die mentale kracht. Mentaal sterk zijn. En weet je nog welke tekst jij altijd gebruikte ook daarvoor?
Ja, dat is toen een keer ook tijdens een ziekenhuisopname ontstaan. En toen stuurde ik every day, every hour, turn the pain into power. En die heb ik jou toen ook gestuurd.
Ja, die had ik ook echt thuis opgehangen. En iedere keer dat teruglezen, terugkijken en dan ook echt denken aan jou en jouw proces en hoe ik jou ken en wat ik van jou allemaal gezien had en zoveel drive en vooral ook om het positief te benaderen en oké, dit wordt me gegeven, dan gaan we er toch iets gaafs van maken en dan gaan we daar toch iets moois van maken. Dat idee heb ik altijd bij jou.
Ja, dat vind ik ook wel heel belangrijk.
Ja.
Om overal iets moois van te maken.
Ja.
Ja, ik mis een been, maar het is niet het einde van de wereld. Er zijn altijd mensen die het erger hebben.
Ja, en vooral kijken naar wat je dus wel kan.
Ja.
Ben je dan ook dankbaarder geworden?
Ja, je merkt het wel in de kleine dingetjes. Bijvoorbeeld, ik ben dus 6 maanden daarna in mijn eentje naar de andere kant van de wereld gevlogen. Dat kan niet iedereen. Dus je bent wel dankbaar dat je dat dan... dat het haalbaar is geworden op dat moment.
Ja.
Ja.
En waarom wilde je dat zo graag dan?
Ja, toen dat tijd woonde mijn ex, mijn vriend daar. Dus die wilde ik heel graag opzoeken met de kerst en met oud en nieuw. Dus dat was een beetje mijn doel tijdens mijn revalidatie... om dat waar te kunnen maken.
Ja, ja. Ja. En jullie hebben best wel wat overeenkomsten, zei jij al, Kiki. Ja. Waar zit hem dat in?
Nou ja, wat ik wel mooi vind wat jij nu ook zegt van... de liefde is natuurlijk een enorme drijfveer om bepaalde doelen te behalen, om iets te gaan doen. Jij vliegt naar de andere kant van de wereld. En moet je eens kijken hoe krachtig liefde dan is om er ook zelfs voor te zorgen dat je met een onderbeenamputatie en de hele revalidatie en alles wat je meemaakt, om dat voor elkaar te krijgen. En om je niet tegen te laten houden door de heel veel obstakels die er gewoon zijn.
Mm.
En... als ik dan even terugpak weer op het daten, zeg maar. Op het moment dat jij bent gaan daten. Je bent ook op Tinder gegaan, hè?
Ja.
Ik heb net al mijn verhaal verteld. Of een voorbeeld van een verhaal dat ik echt ben afgewezen op mijn ziekte. En op alle aanpassingen die je daarvoor moet doen. Hoe is dat bij jou dan gegaan met daten?
Een afwijzing heb ik eigenlijk nooit gehad, omdat als iemand geen interesse had, is hij waarschijnlijk gewoon automatisch al naar links gaan swipen. Maar ik heb wel als eerste berichtje vaak gehad, zet je vandaag je beste windje voor of heb je alles onder de knie? En dan de eerste keer is het grappig en de tweede keer is het ook heel grappig. En daarna is het niet meer origineel. Dus soms hoopte ik ook dat als iemand er een openingszin van maakte, dat het iets origineels was.
Ja.
Van, ik ben benieuwd wat er nog meer in iemands macht zit om te zeggen.
Ja, precies. Ja.
En anders viel die al af.
Ja, precies. Ja. 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 Ik vind je niet origineel.
Ja.
Ik heb hem al zo vaak gehoord.
Swipe en weg.
Ja.
Die prullenbak in. En weet je nog dat je... Vond jij daten anders zonder jouw onderbeen?
Het is iets wat ik wel heel snel besprak met iemand. Want het kwam ook snel ter sprake, want het stond ook in mijn bio.
Ja.
En op dat moment vond ik het helemaal niet erg, want iemand reageerde dan ook heel positief op. Maar op het moment dat je dan echt ging daten en je iemand echt ging zien, dan vond ik het altijd wel heel eng. Dat ik denk, ja, maar hoe gaat diegene in het echt reageren? Want online is het allemaal heel leuk. Maar als je iemand dan echt voor je hebt, kan iemands beeld altijd nog veranderen. Mm-hmm. Dus dat vond ik wel altijd heel spannend.
Ja? En deed je dan ook iets anders?
Nee. Nee, eigenlijk niet. Ik dacht, ik ga er gewoon open in. En meestal wel gewoon naar een terrasje, want dan hoef je nog niet meteen veel te lopen of veel inspanning. En dan valt het niet heel erg op.
Mm-hmm.
Maar ik ben niet bewust dingen echt anders gaan doen.
Ja. Ik weet nog dat je me een keer verteld hebt dat je... de hele dag in de Efteling bent gaan lopen. Nou, dat is behoorlijk duidelijk dan, zeg maar. Want is het te zien aan jou?
Ja, je ziet het wel als ik loop. Ik loop natuurlijk niet helemaal recht. En het ligt er ook aan wat voor broek ik aan heb. Stel dat mijn broek iets hoger is, dan zie je ook wel een stuk van mijn prothese.
Mm-hmm.
En je ziet mijn andere orthopedische schoen. Dus het valt altijd wel te zien.
Ja, ja, precies.
Ja.
Ja. En als je dan een stapje verder gaat... als ik kijk naar mezelf, ik vond dat heel spannend. Intiem worden met iemand. Bij mij is het zo dat op het moment dat ik iemand in de kroeg zou leren kennen... en die zit lekker aan het bier, wat ik straks ook al voorlas... daar word ik ziek van als ik dan ga zoenen. Omdat daar gluten in zit. Dus er waren bij mij ook best wel wat obstakels. Ja, je gaat niet zomaar aan iemand vragen, wat heb je vandaag gegeten? Of heb jij je tanden wel goed gepoetst? Ja. Om jezelf veilig te stellen, zeg maar. Ik vond dat wel heel erg lastig. En ja, echt wel een uitdaging van hoe ga je dat dan aan? Hoe is dat bij jou gegaan?
Nou, ik ben sowieso best wel iemand die afwachtend is qua intimiteit. Mm-hmm. Op een eerste date doe ik dat sowieso niet. En ik doe dat ook echt als ik al een stuk vertrouwen bij iemand heb.
Ja.
En dan vind ik de eerste keer dat je je prothese bij iemand in bed moet uitdoen, vind ik alsnog super eng. Of eng. Je bent toch wel nieuwsgierig. Hoe gaat iemand reageren? Of gaat het heel erg opvallen? Of gaat hij er iets over vragen? Maar als je het eenmaal een keer gedaan hebt, ja, dan is die zorg ook weg. Maar de eerste keer is wel echt super spannend. Ja.
Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je... Ik heb het dan namelijk zelf nog nooit gezien dat iemand zijn prothese afdoet of uitdoet. Of hoe zeg je dat?
Ja, ik doe hem af.
Ja.
Ja, ik heb het ooit een keer gehad dat ik bij iemand bleef slapen. En die ging weg uit de slaapkamer. En toen zat ik daar een kwartier in mijn eentje. En toen kwam die op een gegeven moment terug. En toen zei ik ook iets van, oh, jij was lang weg. En toen had ik gezegd van, ja, ik dacht misschien wil jij een momentje voor jezelf, omdat je toch je prothese uit moet doen. En ik wist niet of jij het fijn vond als ik dat zou zien. Dus er wordt ook wel echt rekening mee gehouden.
Ja, hoe vond je dat?
Vond ik heel lief, ja. Vond ik wel fijn dat er op die manier naar gekeken werd.
Ja.
Want moet dat, moet die af of uit?
Ja, ja, als jij met een prothese slaapt, dan krijg je op bloedvaten niet genoeg ademruimte, zeg maar. En dan kan het afknellen.
Ja, want je zou ook kunnen denken, ja, dan hou ik hem maar gewoon aan voor het gemak. Dan,
Ja, nee, dat raden ze ook echt af. Moet je echt niet doen.
Ja,
nee.
Net als een beetje van met lenzen inslapen. Van, nou ja, liever niet, maar ja, het kan misschien wel.
Ja.
Dat,
nee, dat zou ik niet doen.
Nee.
Nee.
Nee. En wat vind jij dan een fijne reactie van iemand? Want je zei straks toch benieuwd hoe de ander zou reageren. Maar wat vind je echt fijn? Hoe iemand kan reageren?
Nou ja, eigenlijk geen reactie. Gewoon normaal. Gewoon in bed gaan liggen en ja, niks. Ik hoef daar geen reactie op eigenlijk.
Mm-hmm.
Want als ik nou met iemand in bed ga liggen, dan vraag ik ook niet van, oh, heb je nou je shirt uit? Of ja, nee. Dus het liefste geen reactie.
Ja. Ja.
En ja, als iemand er dan iets over wilt vragen of zeggen, dan heb ik ook liever dat degene dat gewoon meteen doet en niet zelf met die vraag blijft hangen en niet zo goed weet hoe, want zo voorkom je ongemakkelijke situaties ook.
Mm-hmm.
Ja.
Heb jij dat ook zo? Dat liever gewoon geen reactie, gewoon normaal? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen bij jou dat mensen bijvoorbeeld willen weten van, mag ik dit of kan ik dit?
Ja.
Moet ik mijn handen wassen?
Ja, het is wat ik net wilde zeggen. Bij mij en bij celiakie is het zo dat niet alleen ik daarop moet letten, maar mijn omgeving ook. En dus ook degene die dicht bij me staan. En dan zeker dus mijn partner of mijn date. Super belangrijk dat die het snapt. Dus ja, ik vind communicatie daarin super belangrijk. Om uit te leggen wat het is en waar ook risico's zijn. Ja, het impulsieve van daten, zeg maar, gaat daar wel een beetje dan van af, omdat je meteen heel serieus met elkaar moet praten. En dat vond ik ook wel weer heel erg fijn. Want dat schift eigenlijk meteen de juiste mensen. Mensen die niet serieus zijn, die haken gelijk af. En dat is goed, want die heb je helemaal niet nodig. En mensen die wel serieus zijn en die serieus zijn ook in het vragen stellen en willen begrijpen van, goh, wat betekent dat dan? Ja, dat vind ik heel prettig. Ik heb wel gehad dat mensen vroegen van, oh, maar ik heb net biertjes gedronken. Is het dan genoeg dat ik mijn mond spoel of dat ik een glaasje water drink? Of moet ik mijn tanden poetsen? En dat wist ik toen ook nog helemaal niet. Mm-hmm. En dat is bij iedereen ook anders, dus je moet dat ook gaan ondervinden. En ja, ik vond dat wel prettig, maar wat ik wel herken in wat jij zegt, doe maar wel normaal. Doe maar gewoon normaal. Ik ben niet anders of niet achterlijk. Of, ja. Ja, en zo kunnen mensen ook wel eens doen.
Mm-hmm. Ja.
Maar blijf wel communiceren.
Ja, 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 communicatie is superbelangrijk. Ja.
We hebben nog een kijkersvraag voor deze aflevering. Dus gaan we even naar luisteren.
Hey Kiki, je spreekt met Stijn. Ik hoorde dus dat mijn vriendin Joanna deze week de gast is in jouw podcast. Dat vind ik echt superleuk. Als eerste voor jou, Joanna. Ik wens jou heel veel plezier met de opname van deze aflevering. Ik hou ontzettend veel van jou. Nou heb ik de volgende vraag aan jullie allebei. Hoe beïnvloedt een chronische aandoening of beperking de dynamiek binnen een romantische relatie? En op welke manieren kunnen partners elkaar daarin het beste ondersteunen? Dankjewel en heel veel succes nog.
Leuk.
Wie is dit?
Ja, dat is mijn vriend. Ja.
Stijn?
Stijn.
Jij wist dit niet?
Nee. Nee, dit wist ik niet, nee. Ja, heel leuk. Wat ik vooral heel erg merk bij mijn relatie met Stijn. We hadden laatst een feestje. En toen hadden wat mensen tegen hem gezegd van... Oh, ik vind het echt knap hoe jij met Joanna deed. En hoe jij eigenlijk om de beperking heen kijkt. En dat heeft hem heel erg aan het denken gezet. Want hij had zoiets van... Maar voor mij heeft zij geen beperking. Ik zie haar gewoon als Joanna. Ik ben verliefd op Joanna. En... Ik zie dat niet. Dus voor ons is die beperking er ook niet. Ja. Dus dat is heel erg fijn hoe hij ermee omgaat.
Ja, wauw.
En dat vind ik, denk ik, wel heel romantisch. Dat hij op die manier zo ernaar kijkt. Ja.
Ja, en eigenlijk ook precies wat jij zegt. Van doe maar gewoon normaal.
Mm-hmm.
Ja. Ja, heel mooi. En... Ook dat hij dan daarbij stil gaat staan van hè, beperking, hoezo dan?
Ja.
Ja.
Ja, dat vond ik heel lief ja. Dat hij dat zei.
Ja.
Hij was ook echt een beetje verbaasd van beperking. Ja, voor mij heeft Joanna geen beperking. Zo zie ik haar helemaal niet.
Ja.
Dus dat ja, vond ik heel lief. En ik merk dat als ik dan, als we in bed liggen en ik heb mijn prothese al uit en ik ben iets vergeten te pakken of hè, dan staat hij meteen op en gaat iets voor mij pakken en. Ja, hij doet heel veel voor mij. Op momenten dat ik het nodig heb of dat ik even last heb, dan... Oh, ik loop wel even wat rustiger of wil je even gaan zitten. En dat betekent voor mij al heel veel.
Ja.
Ja.
Ja, want als je naar zijn vraag luistert, wat verandert het in de dynamiek? Op het moment dat je in een relatie bent en je hebt een chronische aandoening of een uitdaging. Hoe is dat dan bij jullie? Hoe ervaar jij dat?
Ja, ik merk daar niet echt een verschil in. Juist omdat hij daar geen onderscheid in maakt, zou ik daar niet per se een verschil in zien met hoe dat is als je geen beperking hebt.
Ja.
Dus dat is voor mij wel een lastige vraag.
Ja.
Ja.
Ja, maar wel een heel mooi en duidelijk antwoord. Want wellicht is die dynamiek daardoor niet anders. Als ik naar mezelf kijk, denk ik wel dat... bij mij wel zo is dat het dieper gaat. Misschien wel daardoor.
Ja.
Dieper in de zin van, ik hoor jou zeggen van... Oh, als ik mijn prothese al af heb, dan staat hij even op om gauw even iets te pakken. Of als ik als we te snel lopen en het gaat even wat minder makkelijk, dan slow down. Afstemming op elkaar. Ik denk dat dat... Ik ben in ieder geval in mijn relatie zeker veel meer als wat ik in voorgaande relaties heb gehad. Afstemming, wederzijdse afstemming.
Ja, ik merk bijvoorbeeld wel erg dat hij dat ik hem als uitlaatklep mag gebruiken. Dat hij ook altijd zegt tegen mij van Joanna, als je ergens mee zit of je hebt een afspraak in het ziekenhuis en je bent daarna klaar, praat dan alsjeblieft met mij. En ook al heb je even een mindere dag en zit het wel tegen, dan ben ik er ook. En
ja.
Dat vind ik heel fijn, dat ik gewoon alles bij hem kwijt kan. En daarin merk je inderdaad wel die diepere connectie, wat jij ook zegt.
Ja.
Je springt eigenlijk met een beperking samen al meteen in het diepe. Omdat je jezelf veel kwetsbaar openstelt naar elkaar. En jezelf heel snel blootgeeft op het gebied van... ik ga nou iets heel vertrouwelijks met jou delen en laten zien. En hoe iemand daarmee omgaat, dat is heel veel bepalend.
Ja. Ik krijg er gewoon kippenvel van hoe je dit zegt. Ik vind het zo mooi gezegd, want dat is het. Ik denk dat het echt is dat stukje... je moet je wel kwetsbaar opstellen. Het heeft mij ook wel echt geleerd om me veel meer open te stellen... en veel echter dat contact aan te gaan.
Ja.
Ja.
Maar dan moet ik wel zeggen... je merkt ook sneller of je klikt met iemand of niet. Want ik heb bijvoorbeeld, wat ik nu met Stijn heel erg heb, is dat ik alles met hem durf te bespreken. Terwijl als ik naar mijn dategeschiedenis kijk en ik pak een andere date erbij, daar was ik al terughoudender als dat ik nu ben. Nu weet ik gewoon, ik hoef niks geheim te houden en ik hoef niks voor mezelf te houden en ik wil niks voor mezelf houden. En ja, bij andere mensen is dat heel anders. Dan had ik zoiets van, oh, wil ik hier wel met diegene over praten? En mm-hmm. wil ik dit wel kwijt bij diegene?
Ja, ja, dat klopt. En ik merk ook, en dat is tegelijkertijd ook een vraag aan jou, of jij dat herkent. Door alles wat ik de afgelopen jaren heb meegemaakt, merk ik ook dat ik met mezelf veel meer oké ben. Hey, dit is het. Dit ben ik. En daar hoort inderdaad het hele kleurenpalet hoort daarbij. Ja. Met dit, zonder dat en alles ben ik. En graag of niet, eigenlijk een beetje dat. Dit is het. Ja. En ik denk ook dat het dan veel gemakkelijker is voor iemand anders om ook dat te omarmen of dat te accepteren, omdat je volledig in je eigen kracht staat.
Ja, dat is ook een van de redenen waarom ik alles ben gaan filmen. Ja. Dit ben ik. Zo moet je me nemen en niet anders.
Ja. 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 Heb jij van het filmen, want daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar, van het hele traject van jouw onderbeenamputatie, alles wat er daarna is gebeurd met revalideren, maar ook met het leven. Wat heeft dat jou geleerd?
Ik heb bijvoorbeeld filmpjes gemaakt van het moment dat mijn hechtingen eruit gingen, dat ik met tranen op bed lag, tot het 3 maanden later met de 11e van de 11e uitbundig carnaval staan te vieren. Dus mij heeft het heel erg geleerd dat ik met de dag leef. Heb ik vandaag een mindere dag, dan is het morgen misschien 10 keer beter. Ja.
Ja, en door het in beeld te brengen heb je natuurlijk ook gewoon letterlijk het beeldmateriaal, waardoor je het ook kunt zien.
Ja, en ik vind dat realistische vind ik ook heel belangrijk. Want je ziet tegenwoordig ook heel veel, het wordt mooier gemaakt dan dat het is. En vandaar dat ik ook de mindere dingen in mijn revalidatie heb gedeeld. Want dat is er ook. Het is niet alleen maar roze kleur en maneschijn.
Ja, precies. Dat herken ik ook weer met het proces van mijn boek schrijven. Want ook daarin, als ik nu naar jou kijk, dan denk ik, wauw, mooi. Je staat stevig en je hebt een fijn en mooi leven opgebouwd. Maar daar zit natuurlijk zoveel achter.
Ja.
Waardoor je juist nu bent wie je bent geworden. Ja.
Klopt.
Ja.
Voordat we naar de afsluitende blikopener gaan, ben ik wel benieuwd, wat zouden jullie tegen jezelf zeggen met de kennis van nu? Tegen jezelf zeggen op het moment dat jij toen Tinder ging installeren en toen bent gaan daten. Dus wetende met wat voor rugzak je hebt. Je hebt nu inderdaad dat hele kleurenpalet. Je weet nu wie je nu bent, wie je wil zijn. Wat voor advies zou je jezelf destijds hebben willen geven?
Ja, je moet het niet mooier maken dan het is. Als iemand jou niet accepteert zoals jij bent, dan is diegene het niet voor jou. Want wat ik nu heel erg merk, als iemand het echt wil, dan is hij er ook. En dan maakt het niet uit of jouw rugzakje heel groot is of heel klein, maar dan is hij er. Ja.
Ja, nou, dit bedoel ik. Ja, supermooi. Ja, wat ik mezelf zou willen zeggen is vooral, geniet daarvan. En ook van dat hele proces. En dat heb ik ook zeker wel gedaan. Maar ik herken, en vooral nog helemaal in het begin, ik herken heel erg dat stukje, ben ik wel goed genoeg? Wie zit er nou nog op mij te wachten? Wie zou er in godsnaam in zijn hoofd halen om zich zo aan te moeten passen aan mijn leven? En dat was voor mij wel echt een grote ontdekkingstocht, een zoektocht naar ook wie ik ben. Wie ben ik dan met deze ziekte? Ja.
Ja, mocht je nou weten hoe dat willen weten hoe dat avontuur is afgelopen, luister dan vooral ook aflevering 3 is het, hè? Met Kees, jouw huidige vriend. Als je die nog niet hebt geluisterd, ga dat vooral doen. Want het is uiteindelijk goed gekomen, dat datingavontuur. Het was heel leuk, begreep ik.
Ja.
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 Zeker. Joanna, jij ook heel erg bedankt. Leuk dat je er was en voor je openheid. Ik denk dat we hier allemaal wel wat van kunnen opsteken.
Ja, dankjewel dat ik er mocht zijn.
Ja, superfijn. We hebben het vandaag gehad over onbeperkte liefde. En voordat we deze aflevering gaan afronden, heb ik nog een leuke en uitdagende blikopener voor je. Het is een oefening om met een andere bril naar jezelf te kijken. Want de schrijfoefening van vandaag is: schrijf je eigen datingprofiel. Ongefilterd, onweerstaanbaar en vooral 100% onbeperkt. Deze oefening is dus echt ook voor iedereen, hè? Dus of je nu single bent of in een relatie zit. Het gaat juist over jezelf zien en jezelf zijn in volle glorie. Dus laten we de boel eens omdraaien. In plaats van in beperkingen naar jezelf te kijken, ga je juist inzoomen op je kracht. Wat heb jij geleerd door alles wat je hebt meegemaakt? En wat maakt jou nou eigenlijk jou? Wat is jouw superkracht? En wat moet een liefdespartner echt van je weten? En ja, wij zouden het heel erg leuk vinden als je jouw schrijfkunst instuurt naar ons. Want we delen heel graag leuke, opvallende, grappige of rake profielen. En dat mag uiteraard anoniem, maar zorg er dan wel voor dat jouw naam bij ons bekend is. Want mocht er daar reacties op komen, dan willen we jullie natuurlijk heel graag met elkaar matchen.
Onderweg, op weg, met alles wat ik heb. Onderweg, op weg, want wat ik altijd al had, is alles wat ik heb.